We gaan vanochtend verder met het boek Nehemia en we gaan vanochtend kijken naar Nehemia hoofdstuk 9. Ik denk in het algemeen als we zouden vragen waar gaat het boek Nehemia over en mensen die dan iets daarvan af weten zullen zeggen van het is het verhaal van het herbouwen van de stadsmuren. En dat is waarom Nehemia toen terugkeerde naar Jeruzalem. En dat is ook wat gebeurde in een recordtijd van 52 dagen. Maar het boek gaat over veel meer dan het herbouwen van de muren alleen. In dit boek zien wij hoe zwak de mens is aan de ene kant. We zien hoe wispelturig en onbetrouwbaar wij mensen zijn. En tegelijk hoe we om kunnen gaan met teleurstelling, want er is veel teleurstelling ook in het boek. En tegenstand en moeilijkheden. Aan de andere kant zien we hoe groot God is. Hoe onveranderlijk en krachtig God is. Hoe trouw en betrouwbaar hij is. Hoe betrokken hij is in mensenlevens. Hoe hij vergeeft en herstelt. Al die dingen komen voor in het boek Nehemia. Ik heb mezelf wel eens afgevraagd, maar ook met mensen gezeten en soms een arm om hen heen geslaan. Vanwege de vraag van waarom laat God dit toe in mijn leven, in hun levens. Er zijn mensen die in een erbarmelijke situatie zich bevinden. Aan de ene kant raakt het echtpaar niet zwanger, aan de andere kant wordt er een kind geboren met afwijkingen. En dan vraagt men waarom laat God dit toe? Is hij niet de God van liefde? Mensen zeggen soms van waarom grijpt God niet in? Als hij alles kan, waarom doet hij dan niets aan mijn situatie? Ik heb ook wel eens meegemaakt mensen die dan ook daadwerkelijk God de schuld geven voor hun situatie. En dat is ergens begrijpelijk voor de verdriet die ze meemaken, dat ze God de schuld geven. Hun pijn, hun verlies kunnen ze niet verwerken en dan zien ze dat God degene is die daar iets aan had moeten doen. In hoofdstuk 9 van Nehemia vorige week hebben we gezien, ze deden voor het eerst het woord van God open. We zagen dat er opwekking plaatsvond bij de waterpoort. We zagen wat de uitwerking is van het woord van God, wanneer wij weer ons gaan verdiepen in het woord van God. Maar we zien ook wanneer de geest van God beweegt, dan is het woord van God dat weer opengedaan gaat worden en hoe belangrijk het woord van God in ons leven is. Maar hoofdstuk 9 volgt op dan hoofdstuk 8. En hoofdstuk 9 is eigenlijk één lang gebed. Het is een gebed waarin de mensen hun schuld erkennen en naar God toe belijden. Een gebed waarin ze zichzelf opnieuw aan God verbinden als zijn verbondsvolk. Het is een gebed waarin ze Gods goedheid en genade erkennen. Waarin ze hem eren voor wie hij is, voor wat hij gedaan heeft en voor wat hij doet. En ik ga stukjes lezen en ik ga er iets over zeggen, maar in het algemeen gaan we het lezen. En ik wil daarbij vragen dat we ons harten openstellen en dat we luisteren met oren voor ons eigen leven. Zo vaak is het dat wanneer we deze dingen lezen, denken we aan anderen, als hij dat maar, als zij dat maar. Maar dat we ons open zullen stellen en zeggen, Heer, wat wilt u vanochtend tot mij zeggen? De geest van God wil spreken tot zijn gemeente. En dat we zeggen, wat wilt u? En dat we dan ook daarin aandacht schenken aan waar God zijn vinger op legt. Vers 1 van hoofdstuk 9. Ik zal telkens aangeven welke vers ik lees, want ik zal ook wat tussendoor zeggen. Op de 24e dag van deze maand, dat is 2 dagen na het beëindigen van het Loofhuttenfeest, dat ze in hoofdstuk 8 vierden, verzamelden de Israëlieten zich met vasten en in rouwgewaden met aarde op hun hoofd. Ze kwamen dus bijeen om zich voor God te verootmoedigen. Vers 2, en het nageslacht van Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. Ze gingen staan en beleden hun zonde en de ongerechtigheden of de wandaden van hun vaderen, hun voorouders. Vers 3, Nadat zij op een plaats waren gaan staan, lazen zij voor uit het wetboek van de Heere, hun God. En gedurende een kwart van de dag deden ze dat en op de andere kwart van de dag deden ze belijdenis. En ze bogen zich neer voor de Heere hun God. In vers 4 zien we dat een paar levieten gingen staan en aan het eind van vers 4 riepen zij met luide stem tot de Heere hun God. In vers 5 waren er een paar andere levieten die zeiden, sta op, loof de Heere uw God, de God van eeuwigheid tot eeuwigheid, de almachtige eeuwige God. En laat men uw heerlijke naam loven, die boven alle lof en prijs is verheven. Dat is de uitwerking van het richten, je ogen richten op God en zien hoe groot hij is. En dan wordt er opgeroepen, laten we hem groot maken, laten we hem loven, laten we hem danken. Vers 6. U bent het, Heere, u alleen. U hebt de hemel gemaakt. Zo, nou beginnen ze bij de schepper. Scheppingsverhaal, daar begint het. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger erin. De aarde en al wat daarop is. De zeeën en al wat daarin is. En u doet alles leven. En de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. God, zeggen ze, u bent de schepper van alles wat bestaat. Vers 7. U bent de Heere. U bent de God die Abraham heeft uitgekozen en hem heeft uitgeleid uit Ur van de Chaldeeën. En u hebt zijn naam veranderd in Abraham. Zo van de schepping naar Abraham. Maar hij noemt, ze noemen specifiek hierin in hun belijdenis, u heeft Abraham, Abraham genoemd. U gaf hem een andere naam. En als ik zo nadenk over deze God, dan denk ik dat is wat God doet. Wanneer wij Jezus Christus leren kennen, hem aanvaarden als onze verlosser. Wanneer wij ons overgeven aan hem, dan worden we door de geest van God wedergeboren. Dan worden we een nieuw mens gemaakt. En dan geeft God ons een nieuwe naam, als het ware. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En God wil dat vanochtend ook doen voor mensen. Sommigen zitten zo vast in het verleden, in alles wat ellende is. Maar door de wedergeboorte maakt hij ons volledig nieuwe mensen. Hij geeft ons een andere naam. Simon, jij bent Petrus. Abraham, jij wordt Abraham. Sta je ervoor open dat God je leven zo verandert, dat hij jou een nieuwe identiteit geeft. Vers 8. U hebt zijn hart trouw bevonden, dat gaat over Abraham, en voor uw aangezicht en u hebt een verbond met hem gesloten om hem het land te geven van de Canaanieten, de Hittieten en al die andere Ieten. U hebt uw woorden gestand gedaan, want u bent rechtvaardig. Dus dit zijn mensen, dat zullen we zien, maar ze hebben heel veel ellende meegemaakt, telkens weer. Maar ze richten zich in hun belijdenis ook, zeggen ze, maar u bent rechtvaardig. U bent de God die nieuw leven geeft. U bent de God die namen verandert. U bent de God die ons een nieuwe identiteit geeft. Hij is trouw. Hij komt zijn belofte na. Hij is rechtvaardig en houdt zich immers aan zijn woord. Vers 9. U hebt de ellende van onze vaderen in Egypte gezien. En u hebt hun geroep bij de Schelfzee gehoord. Hier zien wij dat ze erkennen, God is de God die ziet. En God is de God die hoort, hij luistert. Ook vanochtend. Het maakt niet uit hoe ellendig je leven is. Het maakt niet uit wat je allemaal hebt uitgespookt. Als we roepen tot die Heer, die almachtige God, ziet hij en hoort hij. Vers 10, u hebt tekenen en wonderen gedaan bij de farao, bij al zijn dienaren en bij heel de bevolking van zijn land. Want u wist dat zij overmoedig tegen hen handelden. En u hebt voor uzelf een naam gemaakt, zoals die op deze dag is. U hebt uw grootheid laten zien, daardoor heeft u een naam voor uzelf gemaakt. Vers 11. De zee hebt u voor hen doormidden gespleten. En zij zijn in het midden van de zee over de droge overgestoken. Hun achtervolgers hebt u in de diepten geworpen, als een steen in machtige wateren. Toen zij door de zee moesten, ze konden geen kant meer op, toen baande u een weg door de zee. U bent de God van wonderen. Hij zag hun ellende. Hij hoorde hun geroep, hun kreet om hulp. Hij heeft hen niet aan hun lot overgelaten. Hij kijkt niet zomaar toe, zoals sommige mensen denken van God kan er alles aan doen, maar hij doet niet, want hij kijkt maar toe. Nee, dit hoofdstuk laat ons zien dat God actief is, God betrokken raakt, dat hij grote wonderen kan verrichten en dat ook doet wanneer hij daarvoor kiest. En hij is nog zelfs dezelfde God. Vers 12. Met een wolkkolom hebt u hen overdag geleid. En met een vuurkolom 's nachts. Om de weg waarop zij zouden gaan voor hen te verlichten. En toen op de berg Sion bent u neergedaald en hebt u vanuit de hemel met hen gesproken. En daar kregen ze de wet. De God die leidt. De God die spreekt. Niet alleen ziet en niet alleen hoort. Maar ook leidt. Vers 15, brood uit de hemel hebt u hen gegeven tegen hun honger. En u hebt voor hen water uit een rots doen komen tegen hun dorst. Gedurende die 40-jarige reis door de wildernis heeft God hen geleid. Overdag was er een vuurkolom, overdag was er een wolkkolom en 's nachts was er een vuurkolom. Hij daalde neer daar op Sion en daar gaf hij hun leefregels om als uitgezonderd volk te kunnen leven. En hij gaf hem brood uit de hemel en water uit een rots. Hij was goed. Hij toonde zijn genade. Hij toonde zijn liefde. Hij was betrokken. Hij gunde het. En hij had hen een land beloofd en daar naartoe wilde hij hen brengen. Maar dan komt er in vers 16 een maar. Maar zij en onze vaderen hebben overmoedig gehandeld. Ze zijn halsstarrig geweest. En hebben niet naar uw geboden geluisterd. Ze hebben geweigerd te luisteren. En ze hebben niet gedacht aan uw wonderen die u bij hen had gedaan. Ze zijn al star geweest. En in hun opstandigheid hebben zij een hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Dit zijn onze voorouders, o God voor wie wij nu staan. Dit is onze geschiedenis. Hier zijn wij de nakomelingen van. Onze voorouders waren halsstarrig, hardnekkig, opstandig, rebellerend. Ze wilden niet naar u luisteren. Maar dan komt de andere kant weer, een tweede maar. Aan het einde van vers 17. Maar u bent een God die menigvuldig vergeeft. U bent een vergevende God. U bent een genadig God. U bent barmhartig en medelevend. U bent geduldig, God. U bent rijk aan goede tierenheid. U bent liefdevol. En u hebt hen niet verlaten. Hun voorouders hebben zich misdragen. Ze waren eigenwijs en ongehoorzaam. Zij deden niet wat God hun had opgedragen om te doen. Ze wilden hun eigen gang gaan. En ondanks hun hardnekkigheid, ondanks hun rebellie, ondanks hun ongehoorzaamheid, heeft God zijn volk nooit in de steek gelaten. Hij heeft hen nooit verlaten. En vanochtend is die God dezelfde. Hij verlaat je niet. Wij wandelen weg van hem, wij keren hem de rug toe, maar hij laat ons niet los. Hij bleef hen leiden. Hij bleef voorzien van alles wat ze nodig hadden. Vers 20. Uw goede geest hebt u gegeven om hen te onderwijzen. Uw mannen hebt u hun mond niet onthouden. En water hebt u hun gegeven tegen hun dorst. 40 jaar hebt u hen onderhouden in de woestijn. Zij hebben geen gebrek geleid. Weet je, als we terugkijken over ons leven, dan zijn er momenten dat we zeggen, ja, ik moest wachten. Ja, ik had niet genoeg geld. Ja, ik kwam daar tekort of ik heb dat gemist. Maar als je terugkijkt over het geheel, dan kan je zien dat God ons nooit in de steek heeft gelaten. Als wij terugkijken op ons leven, nooit heeft hij ons in de steek gelaten. Nooit hebben wij gebrek geleden. Ja, er waren momenten. En ook moeilijke momenten. Maar als we terugkijken, is hij altijd trouw geweest. Vers 23. Hun kinderen hebt u talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. U hebt hen naar het land gebracht waarvan u tegen hun vaderen had gezegd dat zij het binnen zouden gaan om het in bezit te nemen. En dan omschrijven versen 24 en 25 de goedheid en de overvloedige zegen van God terwijl zij het beloofde land in bezet namen. Maar dan komt er weer een maar. Maar hun trouw en hun gehoorzaamheid aan God duurde weer eens niet lang. Vers 26. Na al deze zegeningen hebben meegemaakt, zij zijn echter ongehoorzaam geworden en zijn tegen u in opstand gekomen. En zij hebben uw wet verworpen en uw profeten gedood, die profeten die God stuurde naar hen om hen terug te roepen, om zich te keren weer tot hem. En daarmee hebben ze God diep beledigd. Vers 27. U hebt hen overgegeven in de hand van hun tegenstanders. En die hebben hun benauwd. En dan zeggen we hier, ja zie je, daar heeft God hen overgegeven aan de vijand. Maar dat is niet hoe het werkt. Het is bijna alsof met een kind we zeggen van, raak die hete plaat niet aan. Raak die hete plaat niet aan. Raak die hete plaat niet aan. Waarom? Omdat je hand zal branden. Waarom? Omdat je hand zal branden. En zo gaan we door. En op een gegeven moment, dan hebben we ouders, dan dat doen we niet met plezier, met dat soort dingen doen we natuurlijk, ze grijpen we in. Maar er zijn situaties dat je zegt van, als je niet wil luisteren, ga je voelen. Hebben wij dan gedaan? Nee. De ouder dat gedaan? Nee. En hoewel wij wel fouten daarin kunnen maken, zal God dat nooit doen. Maar God zegt op een gegeven moment, wil je achter die vijand aan? Wil je met hun meegaan? Wil je onder hun bevinden? Wil je met hun gaan trouwen? Wil je hun praktijken overnemen? Ik roep je op om dat niet te doen. Maar als jullie blijven zeggen van willen het doen, ik laat jullie gaan. Maar, tweede helft van vers 27, als zij ten tijde van hun benauwdheid tot u riepen, hoorde u. Nu gaan we in Richteren, dit is het stuk van Richteren. U hoorde hen vanuit de hemel en u gaf hun overeenkomst uw grote barmhartigheid, verlossers, die hen uit de hand van hun tegenstanders verlosten. En dat gebeurde telkens weer. Toen kwam de zegen en toen kwam een leider, dus ze riepen God aan, kwam een leider, kwam een zegen, was de vrede. En toen die leider stierf, toen gingen ze weer hun eigen gang. En ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En dat was kwaad in de ogen van de Heer. En toen kwamen ze weer in de Bernarde Pinari zitten. Te zitten. En dan riepen ze weer uiteindelijk God aan. En dan gaf God uit zijn barmhartigheid, zijn genade, zijn bezorgdheid, gaf hij hun weer iemand om hun te leiden. En dan ging het weer een beetje goed. En zo was het een vicieuze cirkel dat zich steeds herhaalde. Dat is de geschiedenis. Vers 30. En vele jaren bent u geduldig geweest ten opzichte van hen. En hebt u hen door uw geest gewaarschuwd. Door de dienst van uw profeten. Maar zij namen het niet ter oren. Toen hebt u hen in de hand van de volken van de landen overgegeven. God is zeer geduldig. Zeer geduldig. Vers 31. Door uw grote barmhartigheid, daar komt het woordje weer. Door uw grote barmhartigheid, uw medelevenheid. Hebt u hen niet vernietigd en hebt u hen niet verlaten. Want u bent een genadig en barmhartig God. Wel nu, onze God. Nu staan ze op het punt, ze belijden de zonde van hun voorouders en zij staan daar ook schuldig. En ze zeggen, wij zijn schuldig, wij verdienen uw genade niet, wij verdienen uw barmhartigheid niet, we verdienen uw vergevingsgezindheid niet, we verdienen uw liefde niet. Maar onze God, o grote en geweldige en ontzagwekkende God, vers 22, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt, laat al de moeite die ons heeft getroffen niet gering zijn voor uw aangezicht. We doen een beroep op u, o genadige God. Wees ons genadig. We zijn schuldig. We hebben het verprutst. Maar wees ons genadig. Ik weet niet waar je vanochtend bent in je leven. En ik weet niet of je misschien met dat rijtje van al die dingen die hun voorouders hebben gedaan en die ze hebben opgenoemd, zegt van daar ben ik schuldig aan, daar ben ik schuldig aan, daar ben ik schuldig aan. Maar God wil zich vanochtend tonen als de God die genadig is en vergevingsgezind en barmhartig en geduldig en liefdevol. En waarom zullen wij dan ook niet met hen zeggen, wel nu, onze God, o grote, geweldige en ontzagwekkende God, wees mij vandaag hier ook genadig. Zij roepen deze grote God aan, de God die trouw is, de God die zij gezien hebben in de geschiedenis, door de geschiedenis heen, die zich steeds heeft vastgehouden aan zijn mensen, aan het verbond dat hij met hen had gesloten. En dan komen ze, vers 33, u bent echter rechtvaardig. Wij zijn ongehoorzaam geweest, wij zijn schuldig, wij hebben niet geluisterd, wij hebben tegen uw wil zijn we ingegaan, maar u blijft rechtvaardig en trouw. In alles wat ons overkomen is, want u hebt getrouw gehandeld, maar wij hebben goddeloos gehandeld. In andere woorden, ze zeggen iets zoals dit. God, u bent altijd eerlijk. U hebt ons gegeven wat wij verdienen. Daarom maken we zoveel ellende mee. Want we hebben gedaan wat verkeerd was. Onze voorouders trokken zich van uw wetten niets aan. En wij zijn niet minder schuldig. En daarom zijn wij heden slaven in een land dat u gegeven heeft. En wij verkeren in grote benauwdheid. Maar God, o grote God, barmhartige God, wilt u ook nu, evenals in die vele keren voor ons, uitkomst geven? En weet je, het is de trouw van God waar we op terug kunnen kijken dat ons hoop biedt voor de toekomst. Als we dat niet hadden, als we niet kunnen terugkijken en zien waar God ingreep, zien waar hij ons gedragen heeft of droeg. Gedragen heeft? Goed, hè? Gedragen heeft in het zand met het verhaal van de sporen in het strand. Waar hij ons gedragen heeft. Als we die dingen niet kunnen zien, dan is het moeilijk om hoop te hebben. Maar wanneer we terugkijken en zien hoe God trouw is geweest, dan geeft dat hoop. Ook hoop nu. En omdat ze die hoop hebben, gaan ze een plechtige verbintenis aan. En het laatste vers van hoofdstuk 9. Of in sommige vertalingen is het de eerste vers van hoofdstuk 10, staat er, op grond van dit alles sluiten wij een vaste overeenkomst en stellen wij die op schrift met het zegel van onze vorsten, levieten en priesters. God, wij hebben het verprutst, maar u bent een trouwe God, almachtig, geduldig, vergevingsgezind, liefdevol, genadig. En wij wijden ons opnieuw toe aan u. Wij verwachten onze uitkomst van u. Wij nemen afstand van de dingen die we verkeerd gedaan hebben, van de dingen die u pijn hebben gedaan, hoe afvallig we zijn geweest. We nemen daar afstand en opnieuw vanochtend zeggen we buigen de knie voor Jezus Christus, onze Heer. En weet je wat, het beleiden van zonden, dat gebeurde vorige week in hoofdstuk 8 ook een beetje, maar nu veel meer. Het beleiden van onze zonden, het erkennen dat wij fout hebben gedaan, het erkennen dat we God hebben gekwetst, of anderen, doet iets dat een genezingsproces uitwerkt. Het reinigt, maar het brengt genezing voort. En dat is wat we zien in tijden van opwekkingen ook. Wanneer mensen de knie buigen voor Jezus Christus, de Heer, dan zien we dat er iets verandert. Levens worden veranderd, maar er kunnen dingen verwerkt worden. Er komt genezing, herstel. En dat is waar dit boek over gaat. Herstel, niet de muren. En die zijn belangrijk ook in ons leven, maar herstel van wie wij zijn. Herstel in onze relatie met God. Herstel in wie wij zijn naar anderen toe. En dat deed me denken toen ik hier gisteren mee bezig was, het afronden. Aan een tekst die ik een paar weken geleden deelde dat op mijn hart lag. 2 Kronieken 7 vers 14. Wanneer mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt, zich vernedert, verootmoedigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken. Zo, het is iets dat wij dan doen dat negatief klinkt, verootmoedigen, belijden, God aanroepen, maar dan hem gaan zoeken, mijn aangezicht gaan zoeken. En zij zich bekeren van hun slechte wegen, een omkeer maken. Dan zal ik vanuit de hemel horen. Ik zal hun zonde vergeven en hun land genezen. Hun leven genezen. Ik zal hun nieuw leven geven. Ik zal hun een overvloedig leven geven. Dat is de boodschap van hoofdstuk 9. En dit gebeurde honderden jaren voor de komst van Jezus Christus. Wij kijken terug. En wij weten dat die grote, onzagwekkende God zijn trouw heeft bewezen op Golgotha. Toen Jezus Christus daar aan het kruis voor ons ging sterven, om de grote God bekend te maken, om zijn genade te bewerkstelligen, om zijn liefde te tonen, om zijn vergevingsgezindheid mogelijk te maken, om zijn betrokkenheid bij ons te laten zien. Daar stierf de Zoon van God voor jou en voor mij, omdat hij trouw is en verlangt ernaar om ons een nieuwe naam te geven, een nieuwe leven te geven. Hij ernaar verlangt om ons hoop te geven. Hij ernaar verlangt dat de muren om ons heen zijn waarin wij ons veilig kunnen voelen. Hij is onze rots, onze anker. Vanochtend begon Gerrit de bidstond met het verhaal over David. En ik weet niet meer hoe je het in Nederlands uitspreekt. Mephibosheth, ja. In het Engels is het Mephibosheth. Maar en hij kwam, hij had het niet verdiend. En toen Gerrit dat zei, want ik weet dat het verhaal is dat hij is de zoon van Jonathan en hij raakte verlamd. Weten jullie nog hoe? Ze moesten vluchten en hij werd gedragen door een au pair. En zij liet hem vallen en zo werd hij verlamd. Zo hij was verlamd en hij zat in de ellende, in de penarie, vanwege iemand anders zijn schuld. Hij had kunnen zeggen, het is mijn schuld niet, kijk hoe ik moet lijden. Maar David komt, de genadige David, het beeld van Jezus Christus. En David die komt en hij zegt van, wat heb ik nog dat ik kan goedmaken of niet goedmaken, waar ik in mijn dank kan tonen enzovoort enzovoort. En hij laat laat hij komen en hij toont hem zijn genade. En dat is wat God voor ons vandaag de dag wil doen. En misschien voel je vanochtend, dat is wat ik in de bidstond dacht toen Gerrit dat zo deelde. Toen dacht ik in de bidstond, ja, sommige mensen kunnen vanochtend hier zitten en de schuld geven aan anderen. Ik ben verlamd vanwege een fout van een ander. Ik ben het slachtoffer geworden. Maar ik wil zeggen, blijf niet in de slachtofferrol. Strek je handen uit naar degene die zijn handen openstrekt naar jou en zegt van kom. Kom naar degene die je uitnodigt en zegt van ik geef je nieuw leven. Kom, drink bij mij. Kom tot mij allen die vermoeid zijn en belast. Jezus Christus. Dat is waar Nehemia over gaat. Het wijst ons naar Jezus Christus. Die ons een nieuw leven wil geven. En het maakt niet uit wat we hebben uitgehaald in ons voor dit moment. Maar er is een toekomst. En die toekomst is in Jezus Christus. Muzikanten, willen jullie naar voren komen? Gaan we een slotlied zingen en ik wil graag bidden. Ik wil u danken voor het plan dat u bedacht hebt voor de grondlegging der wereld. Dat onze redding zou plaatsvinden door Jezus Christus de Verlosser. Door zijn vrijwillig dood aan het kruis. Door zijn zonderloos leven te leiden en onze zonden om hem te nemen. En dat Heer Jezus u bereid was om dat te doen als een lam dat geslacht werd. U opende uw mond niet, maar u ging. En daar nam u onze plaats. En daar op die plaats waar hemel en aarde elkaar ontmoeten. Waar de genade van God overduidelijk gezien wordt. Dank u wel daarvoor. En dank u wel, Vader, dat velen van ons vanochtend kunnen zeggen, wij hebben dat meegemaakt en maken die God dagelijks in ons leven mee. En we dienen hem met dankbaarheid en blijdschap en vreugde. Maar voor diegenen die Jezus niet kennen. Of voor degenen die vanochtend zich voelen als een Mephibosheth. Of voor degenen, zoals ik begon, die zeggen van waar is die God van liefde? Waarom grijpt hij niet in? Of voor degenen die zelfs niet misschien een au pair, maar u de schuld geven. Ik wil vragen dat vanochtend zij die overtuiging mogen ontvangen. Dat er is maar één die kan herstellen. En één die kan vergeven. En en die dat graag ook doet. En dat is onze almachtige God die zichzelf in Jezus Christus geopenbaard heeft. En die door zijn geest vanochtend harten aanraakt. Ogen open doet en tot ons spreekt. Vader, ik wil bidden voor genezing. Voor degenen die zich vanochtend schuldig voelen en misschien terwijl ik sprak gezegd hebben, Vader, wilt u mij dat vergeven? Ik beleid dat voor u, ik sta schuldig. Misschien is er een hele ketting van voorouders die datzelfde gedaan hebben, maar vanochtend zeggen ze, ik wil ermee breken. Ik wil ermee kappen. Overspoelen met uw genade. En wanneer ze u aanroepen en zeggen, wel nu, o God, grote God, wees mij genadig, mogen ze dat ervaren. Wilt u genezing geven, herstel. Vader, voor degenen die misschien gebukt gaan onder een zware last vanwege de naam waardoor ze gekenmerkt worden. En ze zijn dat niet meer, want ze zijn anders in Jezus. Laat hen horen dat ze nieuw zijn geworden door u. En laat hen wandelen in die nieuwe identiteit. En dan, Heer, als er iemand is die Jezus niet kent. Misschien nooit gehoord heeft over Jezus. Maar zich aangeraakt voelt vanochtend en zegt van, ik wil graag ook kind van God worden. Dan mag je zijn naam aanroepen. Je mag erkennen dat je God nodig hebt. En als je hem aanroept en je zegt, Jezus, wees mijn verlosser, ik geef mijn leven aan u. Dan verandert de geest van God ook jou. En dan begint je nieuwe leven en dan betekent het dat we dan daarna hem gaan volgen en zullen gaan groeien. Maar misschien zeg je, ik wil meer weten, dan mag je dat straks ook vragen. We willen ook met je of voor je bidden als je dat wil. Maar laat deze gelegenheid niet voorbij gaan. De grootste keus van je leven is om je leven over te geven en je toe te wijden aan Jezus Christus, de Zoon van God. Amen.